girl in Baton Rouge called Louisiana. You give me a little bit of dreams and keep marijuana treat me right.
Herhuisvesting lijkt na al die jaren de handen in de staatsliedenbuurt ook wel weer eens uit de mouwen te willen steken. Zij het voorzichtig.
Met het aankopen van panden door de gemeente en het grootscheeps daarvan renoveren, is ook meteen een stadium bereikt dat je zegt, tot nu toe hebben we gedoogd. En daar zijn ook gedoogvergunningen van GDH een uitvindsel van of een uitvloeisel van. Dat je mensen gewoon maar liet zitten waar ze zelf het goed vonden dat ze terecht kwamen. Nu is dus het punt bereikt dat aan die situatie een eind moet komen. Hè? Naar aanleiding van dat kopen, grootscheeps kopen van panden, opknappen en als gemeente vinden dat je een acceptabele huur voor die panden kan vragen. Dat is de ingang van een nieuwe fase. Maar wat is die fase? Kunt u dat beschrijven?
Ik denk dat het zeker een nieuwe fase inzet. Van de distributie hebben we in het verleden altijd gezegd, die kan in een buurt als de staatsliedenbuurt eigenlijk niet goed werken. Nu we daar met dat grootscheeps aankopen en verbeteren aan de gang zijn, nu zitten we inderdaad op het punt dat we niet kunnen tolereren dat die woningen zomaar betrokken worden zonder daarvoor huur te betalen en dat die woningen niet ten goede komen aan degene die er het meeste recht op hebben. En dan kom je inderdaad voor het, zeg maar rustig, de machtsvraag te staan, laat je dat toe als gemeente of laat je dat niet meer toe zoals het nu gaat?
Voor de duidelijkheid, de situatie is zo dat u wel van alles kunt vinden en bedenken en kunt regelen. Daar stoort niemand zich aan. De zaak wordt gewoon geregeld zoals men daar goed dunkt, hè?
Tot nu toe is dat in een aantal gevallen zeker zo, ja. In de oude, nog niet verbeterde bouw is het zeg maar de rioolrad die verdeelt, de mensen die daar zitten. Daar heeft de gemeente eigenlijk geen zee meer in. In de verbeterde bouw is dat niet voor alle woningen het geval, maar wel voor een toenemend deel. En de woningcorporaties hebben dan ook hard aan de bel getrokken onlangs bij de gemeente om dat proces naar halt toe te roepen. En ik denk dat we dat signaal van die corporaties ook niet kunnen mijden. Dat we inderdaad wat moeten doen. Alleen, het is dan voor de gemeente natuurlijk niet zomaar zonder meer mogelijk om in één week nadat die corporaties met hun nota zijn gekomen te zeggen dat pakken we dan even hard aan. Ik denk dat dat niet de lijn van de gemeente is. We zijn op dit moment in onderhandeling met de woningcorporaties over de wijze waarop we dat zouden kunnen oplossen. En ik denk dat daar nog wel enige tijd van onderhandelen overheen gaat voordat we tot een echte oplossing kunnen komen. Ik kan u dus ook niet zeggen hoe die oplossing eruit zou zien. Maar dat we voor een andere stap staan, voor een nieuwe stap staan, is wel duidelijk. Ik denk dus dat de gemeente met de woningcorporaties eens is dat er huur betaald moet worden. Net zo goed als de gemeente vindt dat gas en licht betaald moeten worden. En voor ook andere diensten betaald moet worden. En dat het niet betalen daarvan dan ook moet worden aangepakt. Zoals dat overal in de stad ook gebruikelijk is.
Hoe zijn momenteel uw vergaderingen met de rioolrad?
We hebben tot 2 jaar geleden een heel regelmatig overleg met de rioolrad gehad. De laatste tijd is dat nog maar incidenteel geweest. Dus van een systematisch contact op het terrein van herhuisvesting is eigenlijk geen sprake meer. De projectgroep, de ambtelijke projectgroep voor de stadsvernieuwing, heeft nog wel een redelijk contact met de mensen van de rioolrad, met de woongroep staatsliedenbuurt. En dat werkt naar ik weet bevredigend. In het verleden, mijn ervaringen dus, hebben geleerd dat het herhuisvestingsbeleid van de gemeente altijd een vrij eenvoudig doelwit is geweest. De analyse van de problemen was altijd zo beperkt dat hij ongeveer dan op een spandoek kon. Herhuisvesting de buurthaard, geen distributie door de overheid. En het interessante daarvan vond ik altijd dat op het moment dat we dan de academische vraag stelden van als we dan die buurt verder zouden overlaten aan het vrije spel der maatschappelijke krachten, wat zouden jullie daar dan van vinden? Dan was het protest ook niet van de lucht.
Een ambtelijke projectgroep houdt zich ten stadhuizen speciaal met de staatsliedenbuurt bezig. Voorzitter Dick ten Berge vertelt dat deze groep ambtenaren, die de stadsvernieuwing coördineert en het beleid van wethouder Schever voorbereidt en uitvoert, uitstekende contacten heeft met alle betrokkenen, inclusief de kraakbeweging. Het is een mijnenveld waar je alleen met uiterste voorzichtigheid ongedeerd doorheen komt. Vandaar liever geen uitspraken zijnerzijds in deze uitzending. Wel zegt hij optimistisch te zijn over de afloop van de huidige situatie. Op het bureau Warmoestraat wacht de politie met spanning de komende ontwikkelingen af. De heer Winkels.
De kraakbeweging is niet één groepering met een hele eigen mening. Het zijn allerlei individuen die in allerlei verschillende groeperingen hun mening verkondigen. En ze zijn het lang niet altijd met elkaar eens. Dus er zit daar in die groep inderdaad een hele harde groepering, maar die, als die niet bereid is tot enig overleg en alleen haar eisen, zoals ze die nu formuleert, op tafel blijft leggen en voor de rest geen enkele rekening wenst te houden met de gemeentelijke overheid, dan krijgen we daar die confrontatie mee.
Maar ja, goed.
En ik denk dat dat speelt natuurlijk mee dat met name die militante groep steeds sterker en geprononceerde zijn macht probeert uit te oefenen, ook in die buurt waar nu, dat blijkt uit allerlei signalen die wij krijgen, hebben we kort geleden een onderzoek gedaan naar aanleiding van die bom in dat bureau van herhuisvesting, de Van Rijgersbergenstraat, dan blijkt dat in die buurt een enorme angst heerst ten opzichte van de militante krakers, maar men best bereid is om wat tegen de politie te zeggen, maar alsjeblieft anoniem, omdat men angst heeft. Dus ik denk dat je helemaal niet moet zeggen dat het één groepering is.
Zo langzamerhand komen we tot een punt dat je zegt, wanneer zal Fontijn zijn tanden laten zien en wat zullen de krakers dan laten zien? Als het tot een confrontatie komt, wanneer dat dan ook is, zal de politie een hele harde klus daar hebben. Hè? Hoe bereidt u zich daarop voor?
Nou, daar zijn we ons nog niet op aan het voorbereiden, want eerst zal er een gemeentelijk beleid moeten komen. Wij zijn de tanden van meneer Fontijn, waar u het dan over heeft. En ik denk dat hij die tanden pas op het laatst laat zien als er echt geen andere mogelijkheid meer is. Hij is op het ogenblik bezig samen met zijn wethouders te komen tot een geïntegreerd beleid voor de staatsliedenbuurt. En daar zullen dan bepaalde consequenties voor de politie uit voortvloeien. En als dat betekent dat er een harde confrontatie uiteindelijk nodig blijkt te zijn, nou dan zullen wij gewoon de politiële maatregelen nemen zoals we die, alleen ik denk niet over een kortere termijn, maar over een langere termijn, dan zullen we daar aan die buurt politieel gezien een extra inspanning moeten plegen.
Nou, een beetje generaal zet toch een strategie uit?
Jawel, maar dat is niet zo'n moeilijke strategie. Ik denk dat, laten we zeggen, afhankelijk van het feit of er een harde confrontatie plaatsvindt, er op een zeker ogenblik in die buurt een speciaal politiedetachement zal komen, die daar de normale politiezorg zal verrichten, intensiever dan we hem nu verrichten. En dat er, als die harde confrontaties te verwachten zijn, in ieder geval altijd op de achterhand ook nog ME-eenheden zullen zijn.
Hebben de agenten er eigenlijk wel zin in? De ME, politie, vechten?
Nou nee, ik denk niet dat wij echt zin hebben om gebruikt te worden. Want dat gevoel hebben we de afgelopen jaren wel eens een paar keer gehad. Dat wij zeggen we zijn gebruikt. Maar als dat gaat weer dezelfde, laten we zeggen, uiteindelijk worden wij ingezet door het bevoegd gezag in casu de burgemeester. Maar als dat een redelijke beleid is, ook naar het gevoel van onze mensen, want ook naar het gevoel van onze mensen heerst daar toch op bepaalde gebieden een soort anarchie. Dan zullen ze daar gewoon hun werk gaan doen. Als daar als beleid op dit moment een aantal woningen niet worden ontruimd, omdat justitie dat niet opportun acht, zolang er geen gemeentelijk beleid is waar het in past, en het niet opportun acht omdat er geen andere bewoner aanwezig is. En als er al een andere bewoner aanwezig is, we hebben een paar keer die feiten gehad, dat er wel een andere bewoner aanwezig was, aangewezen door het GDH. Die zich dan onder de druk en de dreiging van de kraakbeweging terugtrekt. Ja, dan is daar een toestand van anarchie aan het ontstaan, van willekeur van een groep niet gecontroleerde burgers. En ik denk dat dat een hele slechte zaak is. Ik denk dat Fontijn terecht zegt, daar moet een einde aan komen. Geen eigen richting meer, nog van de ene zijde, nog van de andere zijde.
De buurtbewoners maken op een enkele uitzondering na een laconieke indruk. Een paar geluiden van de straat.
Helemaal niks. Ik vind ze makkelijk. Ze moeten ook een huis hebben. Ik vind het heel gewoon.
Ik persoonlijk heb geen last met de krakers. Nee, ze zijn altijd vriendelijk. Niet? We praten wel eens met elkaar. En ik heb geen last met ze. Ik zit rondom. Zit ik in de krakers. Niks, geen last. Je zegt elkaar geen dag en hupsakee, je gaat verder. En ze doen geen overlast, nee. Want dan moet ik kiezen.
Ik vind eigenlijk, ze voegen een beetje wat toe in de buurt. Ik vind deze buurt in de loop van die 15 jaar levendig geworden. Kijk, blauw, geel, tegeltuintjes, muurschilderingen. Ik vind op een of andere manier de buurt levendiger geworden, actiever, bedrijviger. Nou, eigenlijk met de komst van de krakers, want het was hier vroeger altijd een dode boel, zijn er behalve cafés, koffiehuis en wat aantrekkelijke winkels veel meer een heel pakket aan activiteiten gekomen. Voor kinderen, voor bejaarden, voor vrouwen. Ik denk eigenlijk dat het zonder de kraakbeweging ondenkbaar was geweest.
Oh, ik heb een heel groot idee, maar dat wil ik niet zeggen. Dat doe ik niet.
Nee?
Ik ben er wel raad voor, hoor.
Ja?
Ja.
Politie? Vechten?
Nee, vechten. Zitten ze allemaal met een groot vliegtuig boven de zee, klap, naar beneden.
De stand van zaken en de staat in de staatsliedenbuurt.
Na de brandbrief van de woningbouwverenigingen door de gemeente met het dringende verzoek iets te doen aan de anarchie in de staatsliedenbuurt, wacht ook de heer van Jolingen van Patrimonium gespannen af hoe de bal zal rollen. Zijn de moeilijkheden eigenlijk wel zo groot? Gaat het niet slechts om 5 à 10 wanbetalers? En is dat stop alle kool wel waard? De heer Vink van het wijkcentrum is ook niet gelukkig met dit alles.
Ja, die notitie bevat nogal wat tegenstrijdigheden en ook feitelijke onjuistheden. Ik vraag me af hoe een woningbouwvereniging die daar dan helemaal in Noord zit met het kantoor, dat allemaal dan zo goed weet. Ik denk dat zij te weinig zich in de buurt ingeleefd hebben om op deze wijze dus dit te kunnen zeggen.
Het heeft wel in de kranten gestaan inmiddels.
Ja, dat is natuurlijk de narigheid. Dat als een woningbouwvereniging iets aan de pers geeft, dat men daar ook dan een bepaalde autoriteit aan geeft. En denk van, dat zal dan wel zo zijn.
Dwars door alles heen staat een officieel bezoek van burgemeester Fontijn gepland. Over een maand, 21 november aanstaande. En dat komt de buurt nou helemaal niet gelegen. Althans, de woongroep in de staatsliedenbuurt niet. Zij voorspellen een geweldsexplosie van de bevolking als Fontijn zich in de buurt vertoont. Vraag is alleen, is de wens de vader van deze gedachte of niet?
Die geweldsuitbarsting, die komt?
Nou, ik weet het zo net niet. Ik bedoel, de enige verliezer is Fontijn. Die heeft veel meer te verliezen dan...
De buurt is ook een knappe verliezer dan.
De enige verliezer wordt de buurt. De enige verliezer wordt weer de middenstander, waar de ruiten van kapot gegooid worden. Als Fontijn dat risico op zijn nek wil nemen door alsnog naar deze buurt te komen, dan vind ik wel dat Fontijn duidelijk van tevoren dat risico ook kenbaar moet maken aan de middenstander.
Ik denk niet de simpele komst van Fontijn als staatshoofd in een Mercedes of wat dan ook hierheen, is dat al reden genoeg om, wat jij zegt, de geweldsuitbarsting?
Ja, dat is een provocatie eerste orde. Iedereen zal, of niet iedereen, maar heel veel mensen zullen, denk ik, hun niet kunnen beheersen. En in ieder geval van alles doen om dat omhoog te maken.
Kunnen jullie dat proces dan niet een beetje... Er zijn mensen in de buurt die willen die man hier best zien.
Je moet begrijpen dat mensen jarenlang getergd zijn door de overheid. Als je dan zo iemand door de buurt ziet rijden van... Kijk eens, ik maak het hier. Dan gebeuren de dingen waar wij nu niet over kunnen praten. Dat is zo'n gevoelsmatige kwestie. Dat is een puur emotionele toestand. En dan kun je hier wel zeggen van... Nou, zouden jullie dan niet moeten proberen...
Om het tegen te houden.
Dat kan niet. Mensen gaan echt uit hun bol als ze dat zien gebeuren.
Naar buiten toe worden zij gesteund door de wijkraad... die de burgemeester officieel heeft laten weten... zijn bezoek niet op prijs te stellen. Informeel geven ze toe hiermee te buigen voor de geweldsdreiging... die door de krakers is geuit. Natuurlijk zijn er groepen in deze buurt die de burgemeester graag ontvangen. Maar wat moet je als je zeker weet dat er gevochten gaat worden? Ook deze uitspraak niet op de band... Want het officiële wijkraadstandpunt, democratisch tot stand gekomen, is burgemeester, kom maar niet. En zo komen we dan toch waar we, na de rioolrat, toch ook wezen moeten. Bij de burgemeester. De staatsman die niet welkom is in de staatsliedenbuurt. In 13 buurten van de stad is hij warm ontvangen. Laat hij zich zomaar weghouden uit de 14e? Voorlopig komt hij niet, zo maakt hij gisteren bekend.
Nou, u heeft ongetwijfeld vernomen dat het wijkcentrum gezegd heeft, kom maar niet. Ik heb daar inmiddels op gereageerd en gezegd, ik vind toch dat ik moet komen. Het is toch te gek dat er buurten in Amsterdam zouden zijn waar de burgemeester niet zou mogen komen. En ik kom dus ook, maar ik wil van de datum geen prestigepunt maken. Ik hoop dat dit jaar nog een andere gelegenheid komt, binnen enkele weken, om dat bezoek ook in goed overleg voor te bereiden. Ik heb het dagelijks bestuur van het wijkcentrum uitgenodigd om te komen praten. En, ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen, in goed overleg. Het betekent niet dat discussies zachtzinnig hoeven te zijn. Ik kan wel tegen een stootje. Daar gaat het me niet om, maar ik moet wel kunnen komen.
Kijk mij nogal dreigend aan.
Ja, is jammer dat geen televisiewerk is. Dan had iedereen daarvan kunnen meegenieten. Oh, ja. Maar ik sprak heel rustig.
U zegt, ik ga niet op 21 november. Maar dan moet er dus wel iets gebeuren tussen de 21ste november, of tussen nu, en de datum dat u wel komt. Als de stellingen net zo betrokken blijven als ze nu zijn... Ja, dan krijg je precies dezelfde discussie natuurlijk.
Ah, kan ik me niet voorstellen. Kijk, punt 1. Ik heb in mijn brief aan het wijkcentrum... uiteengezet hoe ik tegen dat bezoek aankijk. Er waren ook allerlei misverstanden over de burgemeester. Zou zich uitsluitend komen oriënteren over het politiebeleid. Nou, dat is onzin. Ik oriënteer me in... op de situatie in de buurt. En dat varieert van de bejaardenproblematiek tot de speelmogelijkheden voor kinderen en noem maar op. Alles wat de buurt aan de orde stelt, heeft per definitie op dat moment mijn belangstelling. Dus dat misverstand heb ik, dacht ik, opgeheven in de tweede plaats. En dat is wel heel uitzonderlijk. Heb ik gevraagd om ter voorbereiding van het gesprek hier te komen overleggen hoe we het zullen doen, hoe we het samen zullen aanpakken. Dus uitzonderlijk wat meestal gebeurt dat buiten mij om en merk ik het pas op de dag dat ik de buurt betreed. En het moet toch mogelijk zijn op die manier om tot een effectief oriëntatieprogramma te komen. Ik krijg trouwens tal van brieven uit de buurt. Van als het wijkcentrum niet doet, zal ik je wel rondleiden. Nou, ik denk niet dat dat een erg goede zaak zou zijn. Maar zoals ik al zei, ik ben al vele malen in de staatsliedenbuurt geweest. Op zich heb ik natuurlijk al die rimram niet nodig om me te oriënteren.
Nee, maar goed. De woongroep zegt... Als die man hier komt, dan gaan de mensen uit hun bol, letterlijk citaat, met andere woorden, het kan nog wel eens een stevige rel worden als hij hier komt.
Nou, dat zijn argumenten waar ik nooit voor opzij ga.
En dan is er ook nog de kwestie van de woningbouwcoöperaties... die dreigen zich terug te trekken als de overheid de tanden niet eens laat zien.
Ik moet zeggen dat ook hier het onverholen dreigement... wat in deze brief is neergelegd, mij niet bevalt. Ik hou niet van dreigementen, van welke kant dan ook.
Als ik het goed begrijp, als ik het samenvat... u laat u nog door dreigementen van woningbouwcorporaties... nog door dreigementen vanuit de woongroep, de kraakbeweging, op stang jagen.
Dat is een voortreffelijke samenvatting.
En dan de hamvraag. Hoe denkt hij zijn orde en gezag te herstellen in de staatsliedenbuurt? Hoe breekt hij het laatste bastion van de kraakbeweging... met in de herinnering nog de Vondelstraat, de Luik, Weijers? In de kranten lezen we dat deze buurt de testcase voor zijn beleid is.
U zei zo even, die publiciteit jaagt die boel erg op, hè? Mag ik u citeren uit de Telegraaf of liever toch niet?
Ja, er staan twee passages in. De eerste waarin gesproken wordt over de wantoestanden in de staatsliedenbuurt. Ik moet eerlijk zeggen dat als u mijn eerdere uitspraak in deze uitzending heeft gehoord... ik dat nogal een ongenuanceerde weergave van mijn gedachtegang vind. Dat er wat aan de knikker is, zal niemand willen ontkennen. Het testcase van beleid, ja, in die zin dat ik denk dat een overheid die het beginsel van rechtsgelijkheid in deze stad heeft toe te passen, dat daarvan verwacht mag worden dat ze dat ook doet in de staatsliedenbuurt.
De kraakbeweging beheerst de buurt, wordt wel gezegd.
Ja, nou, ook dat moet genuanceerd worden. Het is heel moeilijk om in het Amsterdam van vandaag over de kraakbeweging te spreken. Ook daar zijn allerhande groeperingen, stromingen die je niet over één kam mag scheren. Het is waar dat als men wel eens spreekt over de harde kern van de kraakbeweging... dat die in belangrijke mate, naar men zegt, zich genesteld heeft in de staatsliedenbuurt.
Als ik nou zo even naga hoe men om de staatsliedenbuurt heen en daarin toch een soort stellingen betrokken heeft. Dat een heleboel mensen zeggen, wij laten dit met ons sollen. Er moet nu gewoon iets gebeuren, van alle kanten. Heb ik wel eens het gevoel, is er niet een heleboel prestige aan de orde en kan dat niet leiden tot een vervelend treffen, om het zacht te zeggen.
Ja, nou dat moeten we natuurlijk zien te voorkomen. Van prestige wordt niemand beter. En daar ben ik zeker niet op uit. Maar er moet wel een serieus gesprek komen over wat de problemen zijn... en hoe die het beste gezamenlijk kunnen worden aangepakt. En ja... daarvoor kom ik op bezoek om dat te horen.
De krakers.
Hier in de staatsliedenbuurt wonen ook normale mensen. Zoals in elke buurt. Die mensen willen rust. Die mensen willen een huisje, die willen een drankje, die willen een happie. Die willen naar buiten kunnen gaan op straat. Die willen gewoon rust en veiligheid. Dat is het enige wat de mensen willen. Kijk naar de woningen, ja. Ik bedoel, iedereen wil lekker woningen. Ik ben hier wel eens binnen geweest en die woningen die wat ze jarenlang de mensen gepluimd hebben... De toen normale mens, ja, heeft dat gepikt, want die vond het maar normaal. Dat de wet zei wat jij moest doen. Als jij moest ademen, dan deed je dat als de wet zei. Als jij moest kijken, dan deed je dat als de wet zei. De mensen worden iets volwassener in de buurt. Ze realiseren zich dat zij moeten ademen, dat zij moeten scheiden en dat zij dat willen doen wanneer dat hun aankomt. En als jij dan met deze argumentatie dat weet en je ziet in Van Tijn, ja... het prototype van de meester die wat die wegen bedwingt. Dan kan je zelf toch wel invullen wat met de normale mens gebeurt als die geconfronteerd wordt met zo iemand. Ik bedoel, kan iemand kwaad uitdrukken? Kan iemand zijn agressie uitdrukken? Dan kun je niet zeggen van, wat gaat er gebeuren? Je kan niet zeggen van, is dit iets? Ik bedoel, er wordt een hetze gemaakt in de kranten, iedereen kan het lezen, ja... Wij hoeven ons niet te bewijzen. Wij zijn normale mensen en wij reageren als normale mensen. Ik denk dat dat een duidelijk antwoord is. En als je dan gaat vragen van, gaan jullie met stenen gooien? Ik zie het nut van stenen gooien niet in. Maar ik weet niet wat hij denkt, ik weet niet wat hij voelt, ik weet niet wat jij voelt als je kwaad bent. Dus ik denk dat je daar, dat is voor mij het antwoord op jouw vraag.
Ziet u zichzelf wel eens in een soort droom als de zoveelste burgemeester die struikelt over de kraakbeweging, die struikelt in de staatsie de buurt?
Nou, iedereen heeft zijn nachtmerries, maar tot nu toe werd ik daar goed mee te leven.
De staatsliedenbuurt in Amsterdam. Een makkelijk voorbeeld voor rechts Nederland om aan te tonen dat de straat regeert. Dat recht en orde moeten worden hersteld. Wat er niet bij gezegd wordt, is dat de rechtse meerderheid in de Tweede Kamer nooit de wettelijke middelen heeft willen verschaffen om speculatie tegen te gaan. Om de exploitatie van de woningnood door geldwolven te verbieden. Dat neemt niet weg dat het gemeentebestuur van Amsterdam in hoge mate verantwoordelijk is voor de situatie zoals die nu is ontstaan. Waar de overheid zijn gezag niet langer laat gelden, nemen particulieren dat over. Zij stellen hun eigen regels en zij worden door niemand meer gecontroleerd. Dat is in een rechtsstaat onduldbaar. Zelfs als de huidige toestand het gevolg is van wanbeleid, kan dat nooit een argument zijn om het zo te laten. Als een gelijke rechtsbedeling verloren is gegaan, is er maar één uitweg. En dat is de weg terug. Als die weg wordt belemmerd, als er barricaden worden opgeworpen, dan moet dat worden belet. Met argumenten, met overtuigingskracht, met alle kracht. Maar nooit met domme kracht.
De Stand van Zaken is een programma van Marcel van Dam, Peter de Bie, Hanneke Groenteman, Jacques Schmitz, Jan Rijf en Paul Witteman. En voor deze uitzending zijn wij ook nog dank verschuldigd aan Willem Muller voor de techniek.
Vital Tronic, het nieuwe autogassysteem van Vialle, met de unieke 2 jaar garantie. Vital Tronic betekent makkelijk tanken, soepel en schoner autorijden en per tankbeurt fors verdienen, al vanaf 15.000 kilometer per jaar. Op Vialle rijden maakt autorijden weer leuk.
Van Dam heeft mooie stof, Van Dam zit overal, Van Dam onovertroffen, Van Dam is beter per meter in alle geval.
Wat smul ik van smelik, tompoezen in het pak. Geen koken, geen bakken, maar wat een gemak. De romige vulling en smeuïe glazuur. Tompoezen van smelik zijn lekker niet duur.
Bij uw kruidenier of supermarkt. Een kraakverse roomboterentompoes per stuk voor nog geen 65 cent.
Het is 11 uur. Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Staatssecretaris Van der Rijden van WVC zal de ziekenfondsraad vragen een lichte vorm van hartrevalidatie op te nemen in het ziekenfondspakket. De bewindsman zei dit vanochtend in Amsterdam tijdens een congres voor hartpatiënten. Na een operatie of een infarct hoeven patiënten voor deze vorm van revalidatie niet naar een ziekenhuis of een revalidatiecentrum. Het trainingprogramma onder leiding van een fysio- of oefentherapeut is erop gericht de patiënt weer fit te krijgen. In tegenstelling tot de uitgebreidere revalidatie in ziekenhuizen of speciale centra wordt deze vorm van behandeling nog niet door het ziekenfonds vergoed. Ierland zal een krachtig protest indienen bij Spanje naar aanleiding van het incident met een Spaanse vissersboot de afgelopen nacht. De boot werd door de Ierse marine aangetroffen in de territoriale wateren van Ierland. Er volgde een jacht van 5 uur waarbij het marineschip een kleine 600 schoten loste en de vissersboot probeerde het patrouilleschip te rammen. Het vissersvaartuig werd tenslotte zo geraakt dat de bemanning van boord moest gaan. Die werd opgepikt door een Britse helikopter en een passerend Duits schip. Ierland is door het incident onaangenaam getroffen, omdat het zich heeft ingespannen Spanje snel binnen de Europese gemeenschap te krijgen. Bij die onderhandelingen vormen de rechten van de omvangrijke Spaanse vissersvloot een moeilijk probleem. De Israëlische marine heeft voor de Libanese kust 2 mannen gedood die in een rubberbootje zaten. Een patrouillevaartuig ontdekte 's nachts het bootje. Meteen openden de Palestijnen aan boord het vuur. Daarbij raakten 2 marinemensen gewond. De Israëliërs beantwoordden het vuur en doden de guerrilla-strijders. Het incident deed zich voor in de buurt van Beirut. De weersverwachting van het KNMI geldt tot middernacht. Wisselend bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer en flinke windstoten. Middagtemperatuur ongeveer 13 graden. Waarschuwing voor de scheepvaart, alle districten zuidwest tot west 8. Dit was het nieuws.